goede avond allemaal. Van harte welkom iedereen die meeluistert. Leden van de Bethelkerk of op een of andere manier bij deze livestream, uitzending van deze dienst op Goede Vrijdag, terechtgekomen. Het is een bijzondere Goede Vrijdag. Omdat we niet op deze avond bij elkaar kunnen zijn hier in de kerk, maar wel verbonden op andere manieren, door mee te luisteren, mee te kijken. Vanavond staan we stil bij het zesde kruiswoord, een belofte met een ongelooflijk rijke inhoud die de Heer Jezus uitsprak vanaf het kruis. Het was in de taal die hij sprak maar één woord, volbracht. Doordat we niet samen kunnen zijn, luisteren we misschien wel des te intenser. En zijn we misschien wel met meer mensen verbonden dan we anders hier in de kerk hadden begroet. Ook dat maakt het bijzonder. Van harte wens ik u en jullie allemaal toe, wie je ook bent, waar je ook bent, dat je ook door deze dienst mee te maken zult merken dat God je zegent door de kracht van zijn Heilige Geest. Zonder hem kunnen we niets doen. Maar door hem zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. We lezen in deze dienst twee gedeelten uit het evangelie. Eén uit de evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoofdstuk 15 vers 22 tot 23. En Johannes 19 vers 28 tot 30. Ze brachten hem naar Golgotha. Wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn, ze staken er een majoraantak met een spons in, en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Ik zei helemaal aan het begin al dat in het evangelie daar maar één woord voor staat. Volbracht, zo zou je het ook kunnen vertalen. En om de lading daarvan goed tot je door te laten dringen, is het goed om meer dan alleen naar dat moment te kijken. Want in de laatste uren, de laatste twee dagen voordat Jezus sterft, vlak voordat hij dit woord uitroept, is er meerdere keren sprake van gedeeltes waar het gaat over drinken en over een beker. Allereerst is dat bij de maaltijd die Jezus viert met zijn leerlingen, de zogenaamde Pesachmaaltijd. Even daarna, als Jezus met zijn leerlingen in Gethsemane is, een olijfgaard, op de Olijfberg naast Jeruzalem, gaat het weer over een beker. En tenslotte ook bij het kruis. Dan niet meer over een beker, maar wel over drinken. Allereerst zei ik bij die Pesachmaaltijd. Een maaltijd die door Israël gevierd werd en nog steeds gevierd werd om het wonder van de bevrijding uit Egypte te herdenken en om het te vieren. En bij die maaltijd zijn allerlei ingrediënten, maar ook gaan er vier bekers rond. Over deze dienst ga ik niet over al die vier bekers wat zeggen, maar die vier bekers hebben wel de vier namen. De eerste beker is de beker van de uitleiding. De tweede is de beker van de verlossing. De derde is de beker van de dankzegging. En de vierde is de beker van de aanneming. Over die laatste twee bekers, daar ga ik iets over zeggen. Maar eerst is het goed om te weten wat de Heer Jezus zegt voordat hij die maaltijd gaat vieren. Hij heeft alles in gereedheid laten brengen en zegt dan tegen zijn leerlingen, ik heb er hevig naar verlangd. Dit Pesachmaal met jullie te eten. Maar, zegt hij, er bijna meteen achteraan, vanaf nu zal ik niet meer met jullie drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. Dus Jezus verlangt er vurig naar, vanuit zijn hart zouden wij zeggen. En tegelijkertijd lijkt alles erop dat hij er wel bij is, maar niet meedoet. Wat hij wel doet, dat is eigenlijk heel bijzonder. Tijdens die viering, als de derde beker rondgaat, de beker die de beker van de dankzegging genoemd wordt, zegt Jezus, deze beker van de dankzegging, laat die rondgaan en blijf dit doen totdat ik teruggekomen ben. Deze beker is het teken van de verlossing door mijn bloed. Jezus geeft een nieuwe betekenis aan die beker. Terwijl het altijd de betekenis had van terugdenken aan het wonder van de verlossing uit Egypte, zegt Jezus nu al, voordat hij gaat lijden aan het kruis, deze beker moeten jullie blijvend laten rondgaan. En het lijkt er sterk op dat Jezus hem laat rondgaan, maar zelf al niet meedoet. Omdat hij zegt, ik zal er niet meer van drinken totdat het koninkrijk van God gekomen is. De vierde beker, de beker van de aanneming, de voltooiing van de maaltijd, waarbij alle nadruk ligt op het voorkomen en wat God doet. Hij is niet alleen maar de God die bevrijdt, die mensen het leven geeft, die ze dankbaar maakt, maar het is de beker die benadrukt Gods ja tegen het leven van iedereen die bij hem schuilt. Jezus lijkt die beker over te slaan. En waarom? Dat wordt duidelijk daarna. Want na die maaltijd gaat hij met zijn leerlingen naar Gethsemane. Die olijfgaard, ik noemde het al, op de heuvels van de Olijfberg naast Jeruzalem. Een plek waar Jezus vaak kwam met zijn leerlingen als hij even de rust zocht. Even weg uit de menigte, tijd om stil te worden en om te bidden tot zijn Vader in de hemel. Maar deze keer is het nou niet echt een tijd van rust. Jezus neemt zijn leerlingen mee, drie van zijn leerlingen nog een stukje verder. En aan die drie vraagt hij om wakker te blijven, om met hem te waken en te bidden. En zij kunnen het niet, vallen in slaap. Maar Jezus bidt. En Jezus bidt dan, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En welke beker heeft Jezus het over? Dit is de beker waar de profeten in het Oude Testament het al over hadden. Het is de beker die gevuld is met de toorn van God. Alles wat Gods ongenoegen oproept in deze wereld. Alle gebrokenheid, al het kwaad, alle zonde. De zonde van ons, van u, jou en mij, bij elkaar verzameld. Jezus ziet het als het ware op zich afkomen. En hij worstelt daarmee. En tegelijkertijd, hij laat die beker niet voorbij gaan. Hij wil hetzelfde wat de Vader wil. Hij aanvaardt de beker en wil hem gaan drinken. En dan een dag later, bij het kruis. Daar is alle ontluistering wel heel duidelijk. Er is ook geen sprake meer van bekers. Waar je aan de tafel misschien nog iets van mooie bekers hebt gezien, waaruit gedronken werd. Is er bij het kruis hooguit sprake van een vat. Twee keer krijgt Jezus het aanbod om te drinken. De eerste keer is net na het begin van de kruisiging. Dan staat er een vat, staat er met mirre vermengde wijn. Hoe dat er precies kwam, wordt verschillend over gedacht. Er wordt wel gezegd dat die wijn daar gebracht werd door vrouwen uit mededogen met gevangenen die gekruisigd werden. Want deze wijn had een sterk verdovend karakter. En werd vaak aangeboden om de pijn te verzachten. Die wijn, die weigert Jezus. En dat is niet omdat hij per se maximaal de pijn zou willen voelen. Maar het is omdat hij bij zijn volle bewustzijn wil blijven. Totdat alles is gedaan wat hij wilde dat zou gebeuren. En daarom is het ook bijzonder om te zien dat even later hij roept om drinken. We hebben er gisteravond bij stilgestaan. Jezus riep uit, ik heb dorst. En dan blijkt er ook nog een ander vat te staan. Een vat met soldatenwijn. Deze wijn werd door soldaten gebruikt als dorstlesser. Wat populair gezegd zou je het de energiedrank van die tijd kunnen noemen. Op het moment dat Jezus roept, ik heb dorst, komt de soldaat naar voren en haalt de spons eruit, zoekt een stok om Jezus te laten drinken. Waarom dronk hij toen wel? Jezus wilde dat wat hij daarna ging roepen voor iedereen hoorbaar zou zijn die daar in de buurt was. Zodat de hele wereld zou weten. Het is volbracht. Die beker waar Jezus mee worstelde. Van het lijden. Vanwege de toren van God. Jezus heeft hem tot de bodem leeggedronken. Het is volbracht. Dat is wat de profeten vroeger gezegd hadden. God neemt al onze zonden en werpt het achter zich in het diepst van de zee. Jezus riep het uit met een grote stem. De beker was leeg. Omdat Jezus wilde dat jouw en mijn beker gevuld zou raken. Wat er ook is in ons leven, wat tot nu toe ons leven ook vult. Jezus wil onze lege handen, onze lege beker vullen met zijn vergeving, met zijn heling, met zijn liefde. Het is volbracht, riep Jezus. En toen boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Dat buigen van zijn hoofd was geen teken van verlies of van zwakte. Maar het was, je zou het kunnen vergelijken met een kind dat gaat slapen en zich vol vertrouwen neerlegt. Alles wat Jezus doen moest, was gedaan. En hij doet dit buigen van zijn hoofd op een bijzonder moment. Het is vrijdag. Het is bijna Sabbat. Het is precies het moment waarover in het begin van de Bijbel verteld wordt. Dat God bij de schepping van de wereld op de zevende dag ging rusten van het werk dat hij gedaan had. Dat is nu wat Jezus ook doet. Zijn taak, zijn missie is volbracht. Hij gaat rusten. En vanuit die rust roept Jezus naar ons. Naar u, naar jou en mij. Hij roept je tot geloof en vertrouwen. Om jouw beker te laten vullen. Om te vertrouwen dat wat er ook misschien is in jouw leven, wat voor jou tussen God en jou instaat, het mag uit jouw beker. Bij alles wat God achter zijn rug gooit. Je mag gaan ontvangen. Ik kan me voorstellen dat je, terwijl je het hoort, het aan de ene kant misschien prachtig vindt en tegelijkertijd aarzelt. Dat je niet helemaal zeker weet of je daar je vertrouwen aan durft te geven. Of dat je dat misschien wel deed, maar dat je dat vertrouwen een beetje kwijt bent geraakt. Omdat hoe mooi het ook klinkt, het tegelijkertijd in je leven zoveel is, waardoor het soms lijkt alsof dat vullen van je beker door God helemaal niet gebeurt. Dat God misschien soms meer afwezig lijkt dan aanwezig in je leven. En daarom is die stille zaterdag, die komt voordat we het paasfeest vieren, misschien ook wel sprekender dan we soms doorhebben. Een dag waarop we aan de ene kant weten dat Jezus rustte in het graf. Een dag dat we vertrouwen en weten dat hij zal opstaan. En tegelijkertijd een dag die ons doet denken aan die tijden in ons leven. Dat het stil is. Misschien door de huidige omstandigheden. Misschien dat je daardoor extra met die vragen bezig bent. Maar het kan net zo goed zijn dat al voordat de coronacrisis uitbrak, je al genoeg aan je hoofd had. Waardoor je soms afvraagt, God, waar bent u? Die stille zaterdag is een dag waarop Jezus tegen je zegt, durf te geloven dat je leeft tussen dat moment dat ik zei, het is volbracht. En het moment waarvan ik gezegd heb, dat ik ernaar uitkijk, dat ik de wijn met jou nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wat er daarom ook gebeurt. Jezus zegt, het is volbracht. En ik kijk er naar uit. Durf met moed en hoop vooruit te kijken. En hoop te putten. Voor elke dag hier. Of die vol is soms van de aanwezigheid van God. Of stil. Maar durf te geloven dat je leeft met een beker die gevuld wordt met eeuwig leven. Amen. Mag ik met jullie bidden? Trouwe God, onze Vader in de hemel. Het is volbracht. Wat een lading in maar één woord. Alles wat nodig was. Alles wat u wilde om ons met u te verzoenen. U, Heer Jezus, heeft het voor ons gedragen. En we bidden om geloof. Om versterking van ons geloof. Om aangespoord te worden tot geloof. Om ons aan u toe te vertrouwen. Met het gebed dat u erbij bent. En ons laat ervaren dat u degene bent die onze beker vult. Die ons geeft wat we nodig hebben. Iets mooiers en iets beters dan wij zelf hadden kunnen bedenken. Maar dat u ook de God bent die ons geduld geeft. Als we het niet zo ervaren. Juist dan ook bidden, Heere God. Help ons in vertrouwen te leven. Tussen die twee momenten. Ook vooruitkijkend. Naar de toekomst die u beloofd heeft. Dat u met ons de wijn nieuw zal drinken in uw koninkrijk. Soms heel moeilijk voor te stellen voor ons, zoals we leven in deze wereld. En daarom bidden we, geeft u ons dat geloof. En blijf het geven. En help ons elkaar in dat geloof ook te bemoedigen. En voor elkaar te zijn en mee te leven. Vanuit dat wat u ons geeft. Dat vragen we en bidden we in Jezus' naam. Amen.